Goedemorgen gemeente. Op deze vijfde Lijdenszondag heet ik u en in het bijzonder de gasten die in ons midden zijn namens de kerkenraad hartelijk welkom in deze dienst waarin onze eigen predikant dominee Zonneberg zal voorgaan. Voor votum en groet zal dominee Zonneberg een overlijdensbericht afkondigen. En ter voorbereiding op de dienst willen we nu gaan zingen van psalm 6 vers 1 uit de bundel Weerklank. Bewijs mij Heer, mij genade. En ook vers 2. Keer weer, kom mij bevrijden. Deze versen zijn afgedrukt op de weekbrief. En de kerkraad wenst u en jou hier in de kerk en ook de luisteraars thuis een gezegende dienst.
Ik heb voor u een tweetal overlijdens door te geven. Op jongstleden maandag overleed op de leeftijd van 85 jaar mevrouw Maria Johanna Dirksen, geboren van de Hatert. Zij woonde in Elim. De ter aarde bestelling heeft jongstleden vrijdag plaatsgevonden op de algemene begraafplaats al hier, na een rouwdienst in het rouwcentrum. Gisteren overleed op de leeftijd van 79 jaar de heer Catrinus Gijsbert Hommersom, gewoondhebbend Heuningstraat 30 al hier. De rouwdienst en de begrafenis worden gehouden in besloten kring. Er is wel gelegenheid tot condoleren en dat is er aanstaande vrijdag 16 maart van 4:15 tot 4:30 in gebouw De Kandelaar in IJzendoorn. Wij willen deze beide families gedenken in onze voorbeden, maar ook in ons meeleven. En in verband daarmee willen we zingen van Psalm 32 en daarvan het vierde vers. Gij zijt mij Heer ter schuilplaats in gevaren, gij zult mij voor benauwdheid trouw bewaren. Psalm 32 vers 4. Onze hulp is in de naam des Heren die de hemel en de aarde heeft gemaakt, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van de Heere Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen. Wij vervolgen met het zingen van Psalm 92. En daarvan de versen 1 en 2. Laat ons de rustdag wijden met psalmen tot Gods eer. Het voegt ons met blijde klanken door het voorbedachte lied hem die het al gebiedt op harp en luid te danken. 1 en 2 van psalm 92. Zondags gaan we naar de kerk. Dat zijn de beginwoorden van weerklank 595. En die willen we zingen na de wet van de Heere onze God en de samenvatting van onze Heere Jezus Christus. Weerklank 595. Eerst luisteren we naar de wet van de Heere onze God. Toen sprak God al deze woorden. Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft, en u zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel, of beneden op de aarde, of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen, en die niet dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een naijverig, een jaloers God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten. Maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die me lief hebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere, uw God. Dan zult u geen enkel werk doen, u, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is, want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rustte op de zevende dag. En daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan. U zult niet echtbreken. U zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste. Nog zijn slaaf, nog zijn slavin, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. En de Heer Jezus heeft dit alles samengevat tot een hoofdsom. Toen hij sprak, u zult de Heere uw God lief hebben. Met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand en met heel uw kracht. Dat is het eerste, het grote gebod. En het tweede hieraan gelijk is, u zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt heel de wet en de profeten. Amen. Bidden wij nu samen om Gods zegen over de bediening van zijn woord. Laat ons bidden. Heere onze God, trouwe Vader in de hemel. We mogen vanmorgen weer samenkomen hier in uw huis rondom de open Bijbel. We mogen dat ook doen in verbondenheid met hen die thuis met ons meeluisteren via de kerkradio of op een later tijdstip, op andere manieren. Wat bent u goed en goeddoende. Telkens weer bewijst u ons uw trouw, uw liefde. En dat niet omdat wij dat verdiend hebben of het ernaar hebben gemaakt. Verre van dat. Als we heel eerlijk zijn en we kijken heel diep in ons hart en we kijken achterom, dan moet er een streep door al het onze. En onderstrepen we al het uwe. Ja, Heere God, laat dan uw genade toch maar groter zijn dan alles wat wij ervan gemaakt hebben. En laat uw genade en uw trouw zegen vieren. We weten het, bij u is vergeving daarvoor dat u geliefd en geloofd, gevreesd wordt. En we bidden u daarom ook, wil ons vergeven al ons overtreden tegenover u, en tegenover de naaste of tegenover onszelf. Heere God, laat telkens weer opnieuw het ons maar merken dat het in ons leven begonnen mag zijn om u de eer te geven. U op de eerste plaats te stellen en niet al het onze, al het mijne. Heere God, we bidden u, leid ons dan door uw woord en door uw geest. Open onze ogen, onze oren, ontsluit onze harten, opdat we gespitst zijn op de dingen van u en van uw koninkrijk. We bidden u voor de kinderen van de kindernevendienst en de kinderen van de zonderschool, de kinderen op de oppas, die nu of straks ieder op hun eigen plekje zullen zijn om ook bezig te zijn met de Bijbel. Laat ook daar op hun niveau uw woord maar klinken, opdat het ook voor kleine kinderharten verstaanbaar is wat u te zeggen hebt. Neem ons zo in uw hoede en neem ons maar mee op de waaiende wind van uw geest, tot eer van u. We vragen het in Jezus' naam, uit genade. Amen. Wij lezen met elkaar vanmorgen uit het evangelie van Marcus, 11e hoofdstuk, de verzen 1 tot en met 11. Marcus 11, de eerste 11 verzen. En daar meldt ons Marcus, en toen zij, Jezus en zijn discipelen, Jeruzalem naderde bij Betfage en Betanië, dicht bij de Olijfberg, zond hij twee van zijn discipelen uit en zei tegen hen, ga naar het dorp dat voor u ligt, en zodra u er binnenkomt, zult u een veule vinden dat vastgebonden is, waarop geen mens gezeten heeft. Maak het los en breng het hier. En als er iemand tegen u zegt, waarom doet u dat? Zeg dan, de Heere heeft het nodig. En hij zal het meteen hierheen sturen. En ze vertrokken en vonden het veulen vastgebonden bij de deur, buiten aan de straat. En ze maakten het los. En sommigen van hen die daar stonden, zeiden tegen hen, waarom, wat doet u dat u het veulen losmaakt? Maar zij spraken tot hen zoals Jezus bevolen had. En men liet hen gaan. En ze brachten het veulen bij Jezus en wierpen hun kleren daarop. En hij ging erop zitten. Ook spreidden velen hun kleren op de weg uit. En anderen hakten twijgen van de bomen en spreidden ze op de weg uit. En zij die voorop liepen en zij die volgden, riepen Hosanna. Gezegend hij die komt in de naam van de Heere. Gezegend het koninkrijk van onze vader David. Dat komt in de naam van de Heere. Hosanna, in de hoogste hemelen. En dan komt vers 11, onze tekst. En Jezus kwam Jeruzalem binnen, ging de tempel in, en nadat hij alles rondom bekeken had, en toen het al avond was, ging hij met de 12 de stad uit naar Betanië. Tot zover onze schriftlezing en onze tekst. Voor we dit overdenken met elkaar, zingen we eerst nog en wel uit Psalm 68, daarvan de verzen 1, 2 en 10. De Heer zal opstaan tot de strijd, hij zal zijn haters wijd en zijd verjaagd, verstrooid doen, zuchten. Maar het vrome volk in u verheugd zal huppelen, van zielenvreugd, daar zij hun wens verkrijgen. Gelooft zij God met diepst ontzag. 1, 2 en 10 van Psalm 68. Gemeente des Heren, heb je soms ook zo zin in vakantie? En we hebben net de voorjaarsvakantie achter de rug. Jawel, maar toch kun je zin hebben in vakantie. En hoe gaat dat dan? Nou, misschien wel zo. Je haalt wat folders in huis en je spelt de plaatsen die je wel interessant lijken, die daar genoemd worden. Of als het een rondreis wordt, dan verken je vast de route waarlangs je zult reizen en wat je daar allemaal zult aantreffen links en rechts van de weg, wat er zo al te zien valt. Maar soms, andere mensen die laten zich graag verrassen. Een geheel georganiseerde busreis, al inclusief. We stappen in en we stappen weer uit en we zien wel. En we laten ons heerlijk rondtoeren. Nou zou je dat ook kunnen doen met de mededeling die Marcus plaatst gelijk in het eerste vers van het 11e hoofdstuk. Ja, misschien dat u denkt bij uzelf, aderskunde, nee, dat is niet mijn sterkste kant. Dat geloof ik wel. Nou, juist daarom, hè, omdat je het wel gelooft. Gelijk in het beginvers moet je eens opletten welke plaatsen daar op een rijtje gezet worden. Want eigenlijk klopt dat niet. Moet je even terugdenken naar Marcus 10. Dan komt Jezus uit Jericho. En dan wordt de reis vervolgd naar Jeruzalem. Halverwege Marcus 10 hebben we daar ook bij stilgestaan, vers 32. Ze waren onderweg en gingen naar Jeruzalem. En Jezus ging hen voor en zij waren verbaasd en bevreesd. En terwijl ze hem volgden, waren ze bevreesd. En toen hij de 12 opnieuw bij zich genomen had, begon hij te zeggen wat hem overkomen zou. Nou, en als je de landkaart van Israël zou pakken en je zou een lijn trekken tussen Jericho en Jeruzalem, dan loopt je weg eigenlijk via Betfage. Dat wordt toch genoemd? Ja, wordt ook genoemd. Maar hier staat Betanië ook nog. En wil je dat op die route onderweg ook meenemen? Nou, dan moet je echt toch even een uitstapje maken. Een kleine omweg maken. Het is heel opmerkelijk dat Marcus dat hier noemt. Matthäus, die heeft deze geschiedenis ook beschreven. En die laat Betanië weg. Die houdt zich, zou je kunnen zeggen, gewoon aan de normale route. Ja, of je moet er misschien uit concluderen dat de aderskundige kennis van Marcus niet helemaal up-to-date was. Toch denk ik dat het wat anders is. Waarom Marcus ons op dit zijspoor leidt. En de oplossing moeten we zoeken in ons tekstvers, in vers 11. Daar loopt het op uit deze dag, op Betanië. Maar eerst even de voorgeschiedenis. Het gaat over een ezel. Er wordt een ezelsveulen wordt er gevorderd. Dat heeft de meester nodig. Nog nooit heeft iemand daarop gezeten. Nog nooit heeft er iemand op gereden. Het beestje zal niet weten wat het meemaakte. Jezus wordt daardoor geen medegebruiker van deze ezel, maar de eerste gebruiker. En je kunt wel stellen, zoals Jezus hier te werk gaat in het opdracht geven van zijn discipelen en in het vorderen van die ezel, dat dat een echt koninklijke vordering is. De Heere heeft dat die nodig. En dan staat er de curios, de beschikker. Ja, wij hebben niet zoveel met een ezel. En wij hebben ons zelfs de vrijheid aangemeten om met een ezel te gaan schelden. iemand die we niet zo goed mogen of die wat doms heeft uitgehaald, vergelijken we met een ezel. En als je niet al te netjes omgaat met je boeken en je schriften, met je tablet lukt het niet hoor, maar met je boeken en je schriften, dan krijg je er van die ezelsoren aan. Kijk niet zo nauw. Maar weet je, in Israël gold een ezel als een koninklijk dier. Een koninklijk rijdier. Ja, noem eens een automerk. Hè, waarmee ze de hooggeplaatsten van Schiphol afhalen om ze naar Den Haag te rijden en daarbij het paleis af te leveren. Maar er staan geen ezels op Schiphol. Nee. Dat ophalen van die ezel, dat verliep gesmeerd, dat hebben we gelezen, geheel volgens zeggen. Er wordt hen geen strobreed in de weg gelegd. Nee, het wordt zelfs een feest. Want zeg nou zelf, dat is toch een plaatje wat je daar, als je dat zo leest in Markus 11, voor je ogen zich ziet afspelen, wat daar gebeurt. En dan zeker als je ook nog iets wat kennis hebt van het Oude Testament, en dat hadden de Joden. En ze zouden terugdenken of terugbladeren naar Zacharia 9 vers 9. Waar staat: verheug u zeer, dochter van Sion. Juich, dochter van Jeruzalem. Zie, uw koning zal tot u komen, rechtvaardig. En hij is een heiland, arm en rijdend op een ezel, op een ezels veulen, zo schrijft Zacharia, het jong van een ezelin. Nou, als je met dat in je achterhoofd, dat daar ziet gebeuren, Jezus op een ezel. Ja, dan is dat de vervulling van deze woorden, stuk voor stuk. Past haar naadloos op Jezus Christus. Kleren worden er op die ezel gelegd. Kleren uitgespreid op de weg. Man, wat een feest. En nadrukkelijk, en ook met zoveel woorden, schrijft Marcus het neer: zij die voorop liepen en zij die volgden. Anders gezegd, iedereen, niemand uitgezonderd, iedereen, allemaal blij, erbij, erop betrokken en zingend. Het is echt dringen daar om Jezus op die ezel. En wat ze zeggen, wat ze zingen, wat ze zegenen, is beter gezegd: Hosanna, gezegend hij die komt in de naam van de Heere, gezegend het koninkrijk van onze vader David, dat komt in de naam van de Heere. Hosanna in de hoogste hemelen. De lof, de jubel, de zegen die hier wordt aangeheven en uitgesproken, die heeft, om zo te horen, zelfs een aantal trekjes van dat hemelse lied wat we met kerst vaak zingen: ere zij God in de hoogste hemelen. En ik leg er toch maar even de vinger bij. Op dit dier gezeten en gaande naar Jeruzalem, is dit de enige keer die we in de Bijbel tegenkomen, dat terwijl Jezus op aarde rondwandelde, dat hij wordt toegejuicht, dat hij de lof krijgt toegezongen, dat hij geprezen wordt en aangeprezen. De enige keer. Door zo'n grote massa mensen. De eerste keer, de enige keer. De laatste keer. Ach, en kijk ook maar even in de spiegel. Kom ik daar zelf eigenlijk wel aan toe? Zodat het niet bij die enige keer hoeft te blijven. Of is het maar mondjesmaat en is het maar binnensmonds? Of helemaal niet? Dat is best wel ingrijpend. Als je dat ziet, de eerste, de enige keer. Tuurlijk, er is vaak bewondering genoeg rondom Jezus. Er is vaak onbegrip ook te over rondom Jezus. En hij ontmoet ook veel kritiek en afkeuring en afwijzing ook. Maar hier, in zijn gaan naar Jeruzalem. Hosanna, leve de koning. Marcus die laat die massa mensen maar begaan. Hij heeft het heel uitbundig opgeschreven. En Jezus die overkomt dit en laat dit ook maar over zich heen komen. Misschien wel omdat hij wel weet dat de massa zo gemakkelijk omslaat van een hoera in een boe en ba en kruist hem. En weg met hem. Ja toch? Zo zijn onze manieren. Dus of we er ook bij geweest waren, vooraan of achteraan. Die stemmingen zijn vaak heel wisselend. Heel goed mogelijk dat al die mensen die hier daar rondomheen verrameld zijn. Straks over een dag of wat. Als Jezus terecht staat voor Pilatus. Bij wie het oordeel vellen over Jezus er moeilijk valt, omdat hij geen schuld in hem aantreft en dan de mensen maar een stem geeft, kruist hem. Maar goed, zover is het nog niet. Wat je zo hier leest, het spat er vanaf. Het enthousiasme. Nee, maar nu komt het. Op een gegeven moment moet Jezus van die ezel afgestapt zijn. Dat lezen we verder niet, maar op Tempelplein mag je niet met een ezel komen. Zo ligt dat gewoon. Ook al was het er best wel een bende, een beestenbende. In Jeruzalem gekomen gaat hij de tempel in. Ja, en dan komt onze tekst. Ziet u het voor zich? Gezeten op die ezel, hoera, hosanna, leve de koning. Jezus komt bij de tempel, wat doet hij? Hij kijkt rond. Hij kijkt in het rond. Hij geeft zijn ogen de kost, hij overziet heel dat tempelgebeuren. Hè, de plek waar wordt gebeden, waar wordt geofferd. Waar de mensen de zegen krijgen. Het is net alsof, ik zei dat net, wij halen niemand met een ezel van Schiphol. Maar dan wordt vaak door een buitenlands vorst wordt de erewacht wordt geïnspecteerd. Hè? Die loopt daar dan langs en die kijkt met een goedkeurend of een strenge blik al voorwaarts stappend. Nou, hier kijkt Jezus zo in die tempel rond, alsof hij alles inspecteert. Alleen een erewacht was er niet. En in gedachten zie ik het voor me. Ik hoor niks meer, ik hoor geen hosanna meer. Het is verstomd en verstild. Hier huist Jezus thuis in het huis van zijn vader, in de tempel, in het heiligdom. Daar woont hij zelf, daar wordt zijn heil verkregen. En hij geeft zijn ogen de kost. Hij kijkt rond. Zoals zijn rijden naar Jeruzalem zo feestelijk en zo glorieus leek. Zo stil is het nu. Ergens had je verwacht dat Jezus, en zeker ook met Zacharia 9 vers 9 in je achterhoofd, dat Jezus in Jeruzalem gekomen zijnde bezit had genomen van de stad. En bezit had genomen van de tempel. En alles wat in de weg stond en alles wat in de weg liep, aan Romeinen enzovoort, dat die met man en macht verjaagd zouden worden. Nee. Nee, Jezus blikt alleen maar rond en zegt niks. Het is heel opmerkelijk, het woord dat hier gebruikt wordt voor dat rondkijken van Jezus, dat tref je maar 7 keer in de Bijbel aan. Alle 7 keren in de evangelieën. En 6 van de 7 keer gebruikt Marcus het. En Lucas dan ook nog 1 keer. En dan kun je dus eigenlijk wel zeggen, het is typisch een woord van Marcus. En Marcus gebruikt het ook vaak niet alleen van een toeristisch rondkijken, van oh wat mooi, hè? Zo kun je van de omgeving genieten. Maar het is een kritische blik, een doorgrondende blik. Een blik die verder kijkt dan de voorkant. Een blik die achter het masker kijkt. En juist dat kijken, zonder te spreken, en zeker omdat dat van Jezus is, dat laat bij mij best wel de spanning stijgen. Wat zou die ervan zeggen? Wat zou die ervan vinden? Even wat anders. Stel je voor dat Jezus zo jouw, uw, mijn leven binnenstapt. Even niet de tempel, maar de tempel van de Heilige Geest. Hè? En hij blikt daarin eens wat rond. Zonder iets te zeggen. Ik wist niet dat hij komen zou. Komt ineens op bezoek. Ja, natuurlijk, we hebben hem Psalm 68 vers 10 toegezongen. Geloofd zij God met diepst ontzag. Hosanna, gezegend is hij die komt in de naam van de Heere. En zo ben je heel feestelijk met hem bezig. En mag hij feestelijk aanwezig zijn in je leven. En natuurlijk, als hij wil, mag hij ook het woord hebben. Maar Jezus zegt niks. Hij kijkt met een rondblikkende blik. Allesziende blik. En zegt niks. Dan gaat hij weer. En dan zou ik het hem wel willen vragen. Wel willen roepen. Bevelen. Heren, wat vond u ervan? Kan het ermee door? Zijn er verbeterpunten? Heb ik wel genoeg geloofd? Genoeg geloof? Ben ik wel barmhartig genoeg geweest tegenover die en gene? Dichterbij en verder weg. En ik gaf wel iedereen het zijne, hè? Alleen, ik weet niet of ik u het uwe heb gegeven. De lof, de eer. U die mijn koning bent en mijn God. Als Jezus met die kritische blik je leven keurt, wat dan? Wat hou je dan over? En wat kom ik tekort? Zou je zelf tevreden zijn? Dikke voldoende, ja toch? Of wordt het een klein zesje? Of een streep erdoor? Ja, waar zou Jezus rondblikkend in je leven op letten? Terwijl hij niks zegt. En waar komt hij op terug? Maar nu nog niet. Jeruzalem binnen, de tempel binnen, rondgekeken en er weer uit. En dan is net in dat 11e vers van Marcus 11 alsof er iets ontbreekt, hè? Alsof Marcus de vulling van zijn pen leeg was en even een nieuwe wezen halen en toen zomaar een regeltje was vergeten. Als wij die tekst hadden mogen aanvullen en omdat we aanvoelen van, ja, maar er kwam toch nog iets anders, dan hadden we misschien wel gezegd van, nadat hij het allemaal rondkijkend bekeken had, dreef hij al die handelaren van het tempelplein af en al die geldwisselaren keerde die de tafels om. En heel die beestenboel, dat verworden zijn van het huis van God en zijn dienst, wordt aan de kaak gesteld en aan de kant gegooid. Ja, zoiets had ik erbij geschreven. Kom nog hoor, kom in het vervolg van Marcus 11. Maar ik had het hier al verwacht. Want dit rondkijken van Jezus, dat heeft alleen Marcus opgemerkt en opgetekend. De andere 3 evangelisten hebben dat niet. Het komt nog, hè, die tempelreiniging, maar nu nog niet. In stilzwijgen gehuld gaat Jezus, de avond is gedaald, gaat hij met de discipelen naar Bethanië. En dat kun je gewoon adreskundig lezen, hè? Maar in feite is me dat een afgang die hier beschreven wordt. Dat Jezus, terwijl het al avond geworden is, naar Bethanië gaat. Het is wel zo'n anticlimax. De intocht in Jeruzalem, feestelijk, Hosanna, en zeg alles maar. Maar dan loopt die dag op het eind uit. Op een heel nietig, nederig plekje ergens in het achterland. De tafels van de geldwisselaars die blijven overeind. Ja, wat gebeurt er? Jezus gaat er, om zo te zeggen, eerst nog een nacht over slapen. Gewoon zoals wij dat ook wel eens zeggen. Moet er eerst nog een nachtje over slapen. Jezus gaat er inderdaad nog een nacht over slapen. En ze gaan terug naar Bethanië. Dat Bethanië dat aan het begin al genoemd werd. Maar je wil niet weten wat dat betekent. Die naam Bethanië. Of wil je het wel weten? Het betekent huis van ellende. Huis van ellende. Moet je nagaan. Komt hij van de stad van de vrede? Hosanna. In het huis van ellende. He? In die plek waar Jezus ooit eens werd gezalfd door een zondares met kostbare olie, met het oog op zijn begrafenis al. Dat gebeurde niet in Jeruzalem. Lucas die meldt ons dat vanuit dit Bethanië Jezus op het laatst van zijn leven daar wordt gezien. En dan volgt de hemelvaart. En dan houdt Jezus zijn intocht in het hemelse Jeruzalem. Eigenlijk zou je moeten zeggen, het zijspoor, wat genoemd wordt al in Markus 11 vers 1, dat leidt eigenlijk naar de hoofdweg. Naar het belangrijkste wat nog komt, ja, in dat huis van ellende. Destijds, toen Jezus werd verzocht in de woestijn, toen probeerde de Satan om hem op het dak van de tempel te krijgen en om hem daarvan af te laten springen. Zo is de Satan bezig. In de stad van het heiligdom. En toen ging Jezus niet in op die verzoeking. En ook nu keert hij daarvan terug, van datzelfde Jeruzalem, naar buiten. Buiten de stad. Bethanië bij de Olijfberg, waar in feite God Gethsemane wacht. Jezus die het hoogheilige verlaten tempel en die het meest nietige, nederige plekje, het huis van ellende, ergens aan de rand, haast buitenkerkelijk zou je zeggen, opzoekt. En daardoor proef je ook iets van, als hij op deze wijze naar rondgekeken te hebben in die tempel, het in feite de rug toekeert, dan zijn het niet de offers dus die ik breng. En niet de tranen die ik pleng. En niet wat wij ervan maken en denken en vinden. Het heil komt van buiten. Van buiten ons en van buiten Jeruzalem. Wat zingt Psalm 118, ook alweer in vers 27. Bindt het feestoffer vast met touwen tot aan de horens van het altaar. Maar het komt er daar nog niet van. Jezus keert het de rug toe. De aankomst van de koning, die dag, die eindigt met een eenzame, duistere terugreis naar het huis van de ellende, begeleid door zijn 12 discipelen. Nee, bij Jezus is er geen geweld geweest nog. Als één die dient, zo was hij daar. Hij bekeek het en met zijn discipelen vertrekt hij. En wat zo verwachtingsvol begonnen was, waar je hoop misschien wel op had gezet, op gespitst was. Nou komt het, nu gebeurt het, Hosanna, het was me een lieve lust. Dat eindigt om zo te zien in een uitgaande kaars in de nacht. Ja, je kunt je zelfs afvragen, voldoet Jezus wel aan je verwachtingen? He, zoals je hem graag zou zien, als glorieuze koning. Aan wat je vanuit je eigen gedachten misschien wel op hem hebt geprojecteerd, in hem hebt ingelezen. Aan hoe je dacht dat hij zijn agenda invulde. He, en dat Jezus maar zus of zo moest zijn en dit of dat moest. Nee, Christus is zo anders. Zo'n buitenstaander eigenlijk. Maar die wel het huis van de ellende opzoekt. En die echt wel binnen wil komen bij je. Om huis te houden. Om orde op zaken te stellen. Ja, je hele leven op zijn kop zet. En dan gaat het om omkering, bekering. Anders dan gewoon. Anders dan meelopen en een beetje Hosanna roepen rondom Jezus. En wat zwaaien met een palmtak. Jezus is niet voor de franje. Hij gaat zijn gang in de gehoorzaamheid aan zijn vader, die hem heeft gezonden. Naar deze wereld, voor deze wereld. Ja, voor onze ellende, voor onze zonde, voor onze nood. Daarvoor dat wie in hem gelooft, leeft. Leeft. En dan maak jij, en dan maakt u, en dan maak ik niet de dienst uit. Maar Jezus is je van dienst. Om je werkelijk te dienen. En dat gedenken we en dat vieren we ook in de lijdenstijd. Uitbundig, Hosanna roepend. Ach, als je Jezus maar voorop laat gaan en zijn gang laat gaan. Gods zondebok, die sterft niet in Jeruzalem, in de tempel, maar buiten, midden in de ellende, in het huis van de ellende, Golgotha, daar net buiten. Niet in het heilige der heiligen, afgeschermd voor ieders oog. Het lam van God, het sterft buiten, in het onheilige der onheiligen. Te midden van misdadigers, moordenaars, criminelen. En hij sterft daar. Hun zonde. En de uwe, de mijne en de jouwe. Voor niemand tekort. Het gaan naar Betanië, het gaan naar het huis van de ellende, is niet alleen veelbetekenend, is ook alleszeggend. Jezus schuwt de ellende niet, omdat hij weet van verlossing. En weet ik dan van dankbaarheid? Voortdurend? Dan kijk ik maar niet wat om me heen. Zo links en rechts, niets zeggend. Maar ik zie op Jezus. Op Jezus alleen. Amen. We gaan zingen van Psalm 38, de versen 20, 21 en 22. Zij die kwaad voor goed vergelden, lasteren, schelden en vervolgen me gestaag. Zie mij, Heer, die elk moet duchten tot u vluchten. Heer, ik voel mijn krachten wijken en bezwijken. Haast u tot mijn hulp en red mij. De laatste drie versen van Psalm 38 zingen we. We danken en bidden u samen. Getrouwe God en Vader in de hemel, dank u voor uw Zoon, de Heere Jezus Christus. Hoe glorieus leek zijn intocht te zijn in Jeruzalem. En hoe wonderwel keerde hij terug naar het huis van de ellende, Betanië. Het was voor hem niet te min, niet te nederig, niet te laag. Want hij was al zo laag bij de grond gekomen. Gezeten aan uw rechterhand, gekomen naar deze aarde, mens geworden, zonder zonde. Slaaf geworden, dienaar, knecht van u. Heere God, we danken u dat u de wereld zo lief hebt gehad. En op die wereld ligt een Jeruzalem en ligt ook een Betanië. En al de plaatsen daaromheen en alle andere plaatsen nog meer, ook onze plek. We mogen dan ook onze eigen naam invullen. Al zo lief heeft God, en zeg het dan maar, lief gehad. Heere God, dan dringt zich de vraag aan ons op, wat doen we met die liefde, wat hebben we ermee gedaan? Onverdiend en toch gekregen. Wat een waardevol gebeuren, wat een immens geschenk, ontelbaar van waarde. Geef, o God, dat we het geloven en daarom loven. U de hoogste eer bieden die u waard bent om te ontvangen. We willen u bidden. Laat steeds weer die rondschouwende blik van uw Zoon ook in ons leven zijn, zodat we ons getoetst weten en weten welke kant het op moet. Heen of terug. Heen of weer, maar toch wel achter hem aan. En we weten hoe Jezus kijken kon. Ook toen Petrus hem bijvoorbeeld verloochende. Ook toen hoefde hij niets te zeggen. De haan deed zijn werk. O God, doorgrond en ken ons van top tot teen met huid en haar, met hart en ziel. En laat ons leven zijn tot eer van u. De God die leeft en regeert en alle lof, eer en aanbidding waard is. Van dag tot dag bezongen te worden. Heere God, we bidden u voor het verdriet dat er is in de gemeente. Als we denken aan de familie Dirksen die in de afgelopen week bij het geopende graf stond. Als we denken aan de familie Hommersom, die de komende week geroepen is om een geliefde te begraven. Maar ook daarbij, naar buiten, dragen we nu op de familie De Vogel. Als we weten dat de vader van Lida op hoge leeftijd kwam te overlijden. We dragen alle rouwdragenden aan u op. Of u een God wil zijn die zich ontfermt en troost, die tranen droogt en die erbij is om te dragen in ons leed, in ons gemis en die ook voort doet kunnen. Naast rouw mogen we u ook danken voor nieuw leven dat geboren werd bij Marien en Corine Roodbeen, een meisje. Een zus voor Laurens, Suus werd geboren. En ook bij Niels en Simone de Catangalino, waar Vive het levenslicht zag. Geef deze jonge ouders uw zegen te ervaren, ook bij het grootbrengen van hun kinderen. En dat ze dat mogen doen in navolging van de Heere Jezus Christus, die het heeft gezegd, laat de kinderen tot mij komen, hinder ze niet. Want voor hun is het koninkrijk. Wat een les voor ons. Heere God, we bidden u voor allen die ziek zijn of mankerende. Gedenk meneer Jos de Kleuver, die thuis ziek is en kuren ondergaat. We bidden u voor mevrouw Langelaar, die in de loop van de week een operatieve ingreep zal ondergaan. Geef haar kracht naar kruis. We willen u danken dat mevrouw De Bont weer thuis mocht komen uit het zorghotel in Tiel. Datzelfde mocht gebeuren met mevrouw Van Zomeren, die in het Rivierenland ziekenhuis vertoefde. We danken u ook dat Arie van Soest weer thuis kwam, na opnieuw een operatieve ingreep te hebben ondergaan. Sterk hem en geef hem uw nabijheid. We dragen mevrouw Stam Bijl aan u op, die in de schakel vertoeft. En sterk ook mevrouw Vermeer van Lune in Vrijthof, als mede meneer Verwoerd. Zegen ook meneer Verwoerd in het bijzonder, als hij in de komende week een plekje in Elim hoopt te krijgen. Geef, Heere God, aan allen die ziek zijn, uit of thuis, verzorgd en verpleegd worden, te merken dat uw handen ook zegenend en beschermend en dragend boven en om en onder ons leven zijn. Ook als we gezond zijn, denken te zijn. U bent er, u blijft er, u heeft dat beloofd. Heere God, we bidden u ook voor dominee de Ridder in Afghanistan. Nu de laatste weken van zijn verblijf zijn aangebroken. We bidden u ook voor Vera en de kinderen. Geef ook hen uw nabijheid en uw kracht te ervaren. En we bidden u, geef dat aan de eenzaamheid en alle wederwaardigheden een goed einde mag komen. En een heerlijk weerzien. Zorgt u zo voor de zaak van uw koninkrijk. Voor de zaak van uw kerk, hier ter plekke, maar ook wereldwijd. En wilt u daarom ook zorgen voor de mensen die in dienst zijn van de MAF, waar we straks onze gaven voor hopen te geven. Als mensen bereikt worden op de meest onbereikbare plaatsen, waar toch landingsbanen worden gemaakt om vliegtuigjes te kunnen laten landen met hulpgoederen en met bijbels. En met doktoren om hen ter plekke bezig te laten zijn, tot eer van u. Zegen zo alle zendingswerk, in binnen en in buitenland. En laat de mensen maar ophoren dat Jezus niet zijn troon heeft ingenomen in Jeruzalem, maar een slaapplaats gezocht heeft in Betanië, om onder ons te vertoeven, met het oog op ons. Met het oog op ons heil. Wil ons horen, o God, om Jezus wil alleen uit genade. Amen. Wij willen onze liefdegave geven voor het werk van de MAF. Zendingsondersteunende vliegtuigen. Vliegtuigjes. En hun medewerkers. Tweede rondgang is voor de kerk rentmeesters en de derde rondgang voor het bijstand in het pastoraat. De zendingsbussen bij de uitgang worden besteed voor het werk van de inwendige zendingsbond aanbevolen. Daarna willen we zingen uit op toonhoogte 220, de versen 1, 2, 6 en 7. Jeruzalem, o stad van heil en vrede, dan zult ge zien hem die ge hebt doorstoken. Jeruzalem, eenmaal daalt gij herboren, een nieuwe stad, de hoge hemel uit. Uw koning komt. Eerste, tweede en ook het zesde en zevende vers van Weerklank 220. Thank you. Verheft uw harten tot God en ontvangt de zegen des Heren. Draag die met u mee en draag hem ook uit. De genade van onze Heere, Jezus Christus, en de liefde van God, onze Vader, en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest met u allen. Amen.